Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest, it is time to shift to a wartime mindset.
I will very simply put America first.
Giorgia Meloni is someone that I admire.
Er waait een andere wind in Europa. We hebben het tij mee.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Deutschlands Wohlstand und Stärke ist untrennbar mit der Europäischen Union verknüpft.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken.
Dit is die klare boodschap aan onze partner en vrienden, maar ook aan die Gegner, aan die Feinde unserer Freiheit. Deutschland is terug.
Duitsland is terug. Met die boodschap zette aanstaand bondskanselier Friedrich Merz gelijk de toon. Niet alleen in Duitsland, maar vooral in Europa en richting de Verenigde Staten van Trump. De een haalde opgelucht adem, de ander moest even slikken. Wat kunnen we verwachten van dit nieuwe Duitse leiderschap? Mijn naam is Anke Truijen en ik vervang Annette van Soest. En mijn gast is Hanko Jurgens, historicus en onderzoeker bij het Duitsland Instituut Amsterdam. Welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, de laatste loodjes voor de Duitse regering. De posten worden nu verdeeld. Regeerakkoord is er al. Laten we even kijken naar de drie sleutelposten in deze regering. Waar kijk jij naar uit?
Nou ja, ik ben erg benieuwd hoe Lars Klingbeil het gaat doen. Hij was natuurlijk altijd een beetje de adjudant van Scholz.
De SPD-co-leider, hè?
Ja, en is nu junior partner. En hij moet natuurlijk zijn partij bij elkaar houden. En hij heeft besloten het ministerie van Financiën te bezetten, om het maar zo te zeggen. En dat kan ik me heel goed voorstellen, want in het vorige kabinet bleek dat het ministerie van Financiën een heel centrale rol heeft en ook heel bepalend is geweest eigenlijk voor het mislukken van het vorige kabinet.
Ja.
En bovendien kan Klingbeil daarmee ook Merz een beetje in toom houden, want dat is natuurlijk het grote probleem dat Merz misschien wel eens, ja, toch wel zich zijn vleugels echt iets te breed gaat uitslaan voor de SPD.
Ja, en dan ook buitenlandse zaken, want Merz heeft ook grote plannen met Europa.
Dat is superbelangrijk en ook heel interessant. Er waren heel veel kandidaten die al warm aan het lopen waren in allerlei talkshows.
CDU, hè, krijgt die post.
Ja, dat is dus het interessante, want daarmee kan dus de kanselier en de minister van Buitenlandse Zaken samen optrekken. Dat liep totaal niet bij het vorige kabinet. Of, ja, het is nu nog het huidige, maar nog een paar dagen, zeg maar. En dat gaat nu heel erg goed lopen, want Johan Waardepoel is al... Oh, sorry, ik moet zeggen Waardevoel. Daar zijn heel veel discussies over. Hij schrijft met PH. Johan Waardepoel is al in alle hoofdsteden geweest. Dus hij is al in Rome geweest. Hij is al in Londen geweest. Hij is in Warschau geweest. En in Parijs. Hij reed daar met alle aanstaande collega's. Dus hij heeft daar al met alle ministers van Buitenlandse Zaken al gesproken in de afgelopen weken. Dus dat is machtig interessant. En het is iemand die al heel lang meeloopt in de CDU. Niedersachsen, in de partij een hele lange carrière heeft gehad. Een buitenlandspecialist, een man met een beetje gewicht.
Okay.
Dus dat vind ik eigenlijk wel interessant. Als je hem ziet praten, dan denk je, nou, die kan in Washington, kan hij wel in ieder geval zich presenteren. En dat is natuurlijk nu wel heel erg belangrijk.
Ja, nou, volgende week worden ze geïnstalleerd. Laten we ook even inzoomen op dat regeerakkoord. Dat gaat wat sneller dan in Nederland, hè? Ik geloof in 6 weken.
Ja, 6 weken hebben ze het gedaan. Dat is ook wel een soort verantwoordelijkheid die men in Duitsland voelt. Het is natuurlijk ooit een keer helemaal fout gegaan in de politiek. En na 1945 hebben politici het idee van, wij moeten verantwoordelijkheid nemen en we moeten er staan. We moeten er zijn, dus we moeten ook zeg maar zo'n periode dat er geen kabinet is, dat moeten we zo snel mogelijk zien te voorkomen.
Dat is echt historisch bepaald.
Ja, toch wel. En dat gebeurt ook gewoon. Hè? Dus ze zorgen er gewoon voor dat het voor Pasen voor elkaar is. Nou, moet ik wel zeggen dat het akkoord ook wel met een paar touwtjes aan elkaar hangt. En heel veel formuleringen zijn, we streven ernaar, en waarvan het nog niet helemaal duidelijk is hoe het uiteindelijk gaat worden.
Met andere woorden, een slap en vaag akkoord?
Ja, enerzijds wel, maar anderzijds, kijk, de wereld gaat sowieso veranderen in de komende maanden zelfs. Hè. En dus elk akkoord is na een paar maanden al verouderd. Dus ik denk dat het eigenlijk heel slim is om het op deze manier te doen. En het past bij Merz en misschien ook wel bij Klingbeil om, zeg maar, ze moeten het dus in het kanslerambt, wanneer er dus de kabinetsvergaderingen zijn, dan moeten ze het uitvechten met elkaar.
Ja, en het is niet zo dat ze er niet uitkwamen.
Ja, kijk, er zijn heel veel compromissen gesloten, zoals bijvoorbeeld het minimumloon dat de SPD absoluut wil hebben. Daar komt er een commissie voor. En pas als die commissie adviseert om dat minimumloon door te voeren, dan wordt het doorgevoerd. Ja, dus dan weten we nog niet of het doorgevoerd wordt.
Terwijl de SPD dat heel belangrijk vindt.
Ja, tuurlijk. En op asielbeleid heeft natuurlijk de SPD gezegd, kan alleen als het in lijn is met Europees recht en in samenspraak met de buurlanden. Ja, dat zijn allemaal van die vage formuleringen in samenspraak met de buurlanden. Volgens Merz is alles in samenspraak met de buurlanden te regelen. Maar de SPD weet natuurlijk wel dat een aantal buurlanden helemaal niet op zitten te wachten dat vluchtelingen die naar Duitsland komen meteen worden teruggestuurd. Want dat is meteen een probleem voor Oostenrijk.
Maar Merz en wilde een strenger migratiebeleid.
Absoluut.
En dat heeft hij wel gekregen.
In zijn optiek zeker, ja. Maar ja, goed, in de praktijk weten we natuurlijk niet helemaal. Dat zien we in Nederland ook. Er zit een minister die heel streng wil zijn, maar in de praktijk hebben we Europees recht. En het interessante is dat in Europa volgend jaar juist het Europese migratiebeleid enorm gaat veranderen.
Ja, dat is heel pakket.
Ja, en dat vind ik eigenlijk, moet ik zeggen, persoonlijk heel slecht. Dat is vorig jaar afgesloten, wordt pas volgend jaar geëffectueerd. Politiek gezien zien we dus dat er in Europa op nationaal terrein allerlei lidstaten zeggen, we moeten het veranderen, terwijl het volgend jaar gewoon in Europees verband verandert. En dat is natuurlijk veruit het belangrijkste voor het migratiebeleid.
Ja, en je stipt het al aan. Het is een hele bewegelijke en veranderlijke wereld.
Zeker.
Ook economisch gezien. Terwijl het gaat in Duitsland helemaal niet goed.
Nee, en daarvan was heel interessant dat de CDU dat gezegd heeft, we moeten een absolute verandering. Hè? Nu moet er een hele nieuwe politiek gevoerd worden. En in mijn optiek was die nieuwe politiek die zij voorstelden veel oude politiek, namelijk weinig uitgeven, hè? Dus op de penny. En nou blijkt natuurlijk dat direct na de verkiezingen dat helemaal veranderd is. Dat heeft de SPD geweldig slim gespeeld. Ze hebben namelijk vier economen van naam uitgenodigd om advies te geven. En die gaven advies om de schuldenrem zo snel mogelijk te hervormen en veel geld te gaan investeren in innovatie, in bruggen en wegen, dus infrastructuur en natuurlijk ook in defensie. En dus de eerste bijeenkomst van de coalitieonderhandelingen kwam dat rapport van die vier top-economen aan bod. En was Merz eigenlijk meteen om en heeft hij dus eigenlijk een heel ander beleid nu dan wat hij voor de verkiezingen voorstond.
Ja, en hij vindt het ook belangrijk dat ondernemers weer een beetje blij worden. Hè? Want ik hoorde vrijdag op BNR dat Duitse parlementariërs mogen niet op vakantie, zolang de ondernemers nog negatief zijn.
Er zijn allemaal. Hij is ook echt een politicus die vanaf dag 1 alles anders wil doen. Maar ik denk dat we wel ook rekening moeten houden met dat hij inderdaad de eerste 60 dagen heel veel wil veranderen, zich wil laten zien en ook in Europa vooraan wil staan.
Ja, en die schuldenrem, want je noemde het al even, dat is wel echt een doorbraak of iets wat je in Duitsland nog niet kon voorstellen een paar maanden, weken geleden.
Nee, zeker niet. En dat is voor Nederland heel belangrijk, want wij zijn afhankelijk van die Duitse infrastructuur. Ook trouwens op het gebied van defensie. Er bleek dat de Nederlandse tanks helemaal niet zo makkelijk naar Polen konden vervoerd worden over al die Duitse bruggen. En het is voor Europa, denk ik, heel erg belangrijk. Omdat Scholz, dus de nog een paar dagen huidige kanselier, eigenlijk in Europa geen cadeautjes kon uitdelen. En dus ook die leidende rol die Scholz ook geambieerd heeft, die kon hij helemaal niet waarmaken. Dus als Tusk, de Poolse premier vroeg om meer te investeren aan ter verdediging van de Oostflank. Ja, dan liep Scholz vast op zijn eigen minister van Financiën die daar helemaal geen geld voor wilde uitgeven. Nu kan het wel. En nu kan Merz dus ook zeggen tegen Tusk, wij gaan investeren voor de bescherming van de Oostflank. Wij zijn er voor jullie, Polen. Hè? En daarmee kan hij ook die leidende rol op zich nemen. Hetzelfde geldt natuurlijk tegenover Frankrijk. Het investeren in de Europese defensieindustrie, dat is voor Frankrijk van levensbelang. Dat is onder het kabinet Scholz te weinig gelukt, zeg maar. Maar nu er met miljarden gestrooid wordt, is dat natuurlijk wel mogelijk. En zal Macron daar ook waarschijnlijk toch heel blij mee zijn.
Ja, en opvallend, die schuldenrem, die is nog even door het oude parlement gejaagd.
Ja, heel slim of niet slim. Ja, politiek gezien is het natuurlijk toch een beetje raar om het oude parlement dit te vragen. Het had natuurlijk veel beter voor de verkiezingen gekund. Maar ja, zo werkt de politiek.
Want waarom, nog even heel kort, waarom is die schuldenrem zo belangrijk in Duitsland? Wat is dat?
Nou ja, in feite komt erop neer dat het grondwettelijk was vastgelegd dat de Duitse regering nooit meer mocht uitgeven dan 0,39% geloof ik, boven het bruto binnenlands product. Dus dat er nooit meer mocht uitgeven dan wat er binnenkomt. Daar komt het op neer. En dus geen schulden mag maken voor toekomstige generaties. En dat verhaal, daar heeft Merz de verkiezingen mee gewonnen eigenlijk. Want hij heeft natuurlijk gezegd van, wij gaan niet de toekomstige generaties op deze manier met een zware hypotheek belasten. En dat doet hij nu gewoon wel.
Gebroken belofte.
Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar het is eigenlijk ook zo dat de nood zo hoog is. Dat zegt Merz natuurlijk ook. Van ja, de wereld is helemaal veranderd. Dat je eigenlijk van tevoren wel, dat iedereen wel wist dat dit zou gaan gebeuren. En dat het ook onafhankelijk van welke kanselier er zou zitten, dit moest gebeuren.
En ondertussen, dat is wel opvallend, zie je dat de AfD groeit in de peilingen.
Ja, en dat heeft meerdere oorzaken. Maar ik denk eigenlijk dat het vooral de oorzaak is dat dit kabinet nog niet zit. Het kabinet heeft nog niks van zich laten horen. En Merz heeft natuurlijk inderdaad zijn kiezersbelofte gebroken. Dus het is niet meteen een ideaal begin. Maar het is wel zo dat de AfD echt een hele sterke kracht in Duitsland is. En met name in Oost-Duitsland echt helemaal ingeburgerd lijkt te zijn. Ik ben er geweest voor de verkiezingen bij een verkiezingsdialoog van de AfD in Thüringen. En je had daar het idee dat je echt gewoon helemaal in een, ja, zeg een beetje provinciaalse omgeving bent. Die erg lijkt op Twente of het oosten van Nederland. En ook wel een beetje lijkt op de aanhang van Pieter Omtzigt, zeg maar, of van de BBB. En dat het een hele gewone, sterk ingeburgerde politieke partij aan het worden is. Met name in Thüringen en Saxe, dus in Oost-Duitsland.
Ja, en ook in het parlement zie je dat er nog steeds geworsteld wordt, hè, met de positie van de AfD. Want ze hebben veel zetels.
2 meer zetels dan het aantal Kamerleden wat wij überhaupt hebben, hè. Ze hebben dus 152 zetels in de Bondsdag.
En hoeveel in totaal?
630. Dus dat is gewoon 20%. Zoals voorspeld. Dus in die zin is er niet zo heel veel schokkends gebeurd. Maar god, het is natuurlijk wel zo. 152 Bondsdagleden die kunnen met elkaar een behoorlijk lawaai maken als ze applaudisseren. Dat gebeurt heel veel in de Bondsdag. En die zijn natuurlijk helemaal niet meer weg te denken uit de Bondsdag.
Want er is
dat
nu
ook een hele discussie.
Van,
hoe gaan we daar nou mee om?
Ook over die commissies begrijp ik. Daar willen ze voorzitter van worden. En dat...
Ja, het punt is een beetje dat al die voorzitters, daar wordt over gestemd. En die krijgen dan bij meerderheid een positie. Ja, dus dat is erg moeilijk, want de andere partijen willen gewoon geen AfD-lid kiezen. Maar de AfD zegt nu van ja, jullie verwaarlozen 20% van de kiezers hiermee. En dit is natuurlijk, dit klopt niet.
En een paar politici van de CDU zeggen ja, ze zitten inderdaad met zoveel Jens Spaan, geloof ik.
Ja, niet de minste, want dat is de beoogde fractievoorzitter. Dus in de Bondsdag voor de CDU-CSU. Dus Jens Spaan is ook echt een belangrijke speler in de Bondsdag binnenkort. En juist hij heeft gezegd dat we moeten gaan naar een normaal contact met de AfD. Dat het zo op deze manier, op de lange duur niet blijft werken. En het interessante is dat daar de SPD heel erg tegen te weer loopt. Het SPD ziet zichzelf echt als een slachtoffer van het nationaal socialisme in 1933. Dat was ook zo. Die zijn meteen vervolgd. En dat zit nog in het DNA, zeg maar, van de SPD. En zij zien de AfD als een partij die gewoon een groot gevaar is voor de Duitse democratie. Dus een heel andere omgang en visie dan wij hebben hier in Nederland met Wilders. Dus je ziet ook parlementariërs soms een hele reden houden. Zich uit de AfD uitvoeterend, zeg maar, wijzen van wat jullie doen, dat klopt niet, dat kan niet, enzovoort. Nou, dat zien we hier in Nederland nooit.
Ja, laten we even naar Merz zelf gaan kijken. Hij polariseert, provoceert en is nu Duitslands machtigste politicus. En ja, we zagen al afgelopen weken dat hij probeert daadkrachtig over te komen. Is hij dat ook of is dit gewoon een man met een hele grote mond en een heel groot ego?
Nou, misschien allebei. Hij is in ieder geval een man met een grote mond en een groot ego. Men zegt dat hij juist ook heel vriendelijk kan zijn. Dus hij leeft van persoonlijke contacten en persoonlijke banden en klik met mensen. En het is een echte politicus. Veel meer dan Merkel of Scholz. Merkel en Scholz en ook Annalena Baerbock, zeg maar, die stonden voor de op regel gebaseerde democratie. En de internationale verhoudingen op basis van verdragen, van instituties enzovoort. En daar, als we iets willen veranderen, dan kijken we eerst naar de verdragen of we die dan stapje voor stapje kunnen ontleden en veranderen. Terwijl Merz meer een gevoelsmens lijkt te zijn. En hij heeft dus al 2 keer na de verkiezingen gegeten met Macron. Dus hij is heel goed met Macron en hij is in staat om zeg maar, op basis van dat persoonlijke contact te komen tot allerlei nieuwe voorstellen en ideeën. En die heeft hij ook. Macron is echt heel blij met hem, volgens mij. Het enige probleem is dat natuurlijk Macron en Merz het helemaal niet met z'n tweeën voor het zeggen.
Ja, nee, maar daar wil ik dadelijk naartoe, naar Europa. Ik wil eerst even bij hem als persoon, want hij heeft... Ik geloof op zijn 16e werd hij al lid van de partij. Hij is ook even Europarlementariër geweest.
Ja, hij is Europarlementariër toen de muur viel. Ja. Dus dat is eigenlijk de periode waarin hij als politicus natuurlijk groot werd. Dat is de periode waarin Kool natuurlijk zijn grote moment had, omdat de muur viel en dat hij daarna de hele agenda naar zich toegetrokken heeft door zowel de Duitse eenheid als het verdrag van Maastricht tot stand te kunnen brengen, zeg maar. En dat grote wat Kool gedaan heeft, dat zit echt wel bij hem ook, zeg maar, in het achterhoofd. Hij is wel iemand die dingen wil veranderen en dus ook wil kijken van, we leven nu in een andere wereld, hoe gaan we daarmee om en hoe kunnen we zaken veranderen en verbeteren.
Maar dan loopt hij zo lang mee in de partij en ik denk dat hij ook wel machtig is en was in de partij, maar toch kon hij nooit dat leiderschap te pakken krijgen.
Nee, hij was natuurlijk de...
Was hij toch te wild?
Te wild, ja zeker. Hij had af en toe een leuke uitglijer, zeg maar. Met name trouwens op het gebied van asielpolitiek. Dus hij heeft een keer, toen de verkiezingen in de deelstaat Hessen waren, heeft hij gezegd dat asielzoekers naar de tandarts gaan om hun tanden te bleken. En dat er daardoor voor gewone Duitsers eigenlijk geen ruimte meer is om naar de tandarts te gaan. Nou, daar werd hij natuurlijk heel hard op afgerekend, want dat klopt niet, dat verhaal. En het is ook typische verkiezingsretoriek die vlak voor de verkiezingen in Hessen van belang waren. Maar dat soort uitspraken doet hij wel vaker.
En vrouwen onvriendelijk worden?
Dat is dus een hele interessante vraag. Het is echt zo dat de CDU veel meer een mannenpartij geworden is onder Merz. En dat je ook ziet dat overal mannen optreden. Dus,
wat heeft hij tegen vrouwen?
Ja, hij zegt dus dat helemaal niet zo is. En dat mensen die hem kennen, dat die wel weten dat hij goed met vrouwen om kan gaan. En we hebben nu ook een aantal interessante ministers. Vrouwelijke ministers zijn er benoemd. Ook echt goede vrouwelijke ministers. Dus daar ben ik erg blij mee ook.
Ja, en hij heeft ook even een uitstapje gemaakt naar het bedrijfsleven.
Zeker.
Als bedrijfsjurist.
Kijk, hij is natuurlijk rond het jaar 2000 was hij de grote concurrent van Angela Merkel. Hij heeft ook echt ruzie met haar gekregen. Onder meer over de asielpolitiek. En hij had een heel idee over Leitkultur. Daar hebben ze ook lang over gestreden. En uiteindelijk heeft Merkel hem echt opzij gezet. Dus hij was fractievoorzitter van de Union, heet dat, CDU-CSU, in de Bondsdag. En uiteindelijk heeft Merkel die positie zelf ingenomen. En vanaf dat moment had hij eigenlijk niet zoveel meer in de melk te brokkelen.
Kalt gesteld.
Ja, bijna wel, ja. En dus is 2009 vertrokken en tot 2018 in het bedrijfsleven geweest. Daar heeft hij kennelijk zoveel verdiend dat hij 2 privévliegtuigen had. En daarvan heeft hij er snel 1 verkocht toen hij lijsttrekker werd. Want hij wist ook wel dat dat natuurlijk een beetje te veel was. Hij is ook de partij weer binnengekomen in oppositie tegen Merkels vluchtelingenpolitiek. En hij had ook van die uitspraken bijvoorbeeld dat het kabinetsbeleid van Merkel, dus partijgenoot, hè, grottenslecht was. Nou ja, dat zegt nogal wat. Hè? Als je dus je eigen partijgenoot op die manier, je eigen kanselier eigenlijk, op die manier afvalt. Dus ze hebben echt een zeer gespannen verhouding, die twee. En het idee is ook echt dat hij dus de fouten van Merkel uit 2015, hè, de grote massale opvang van vluchtelingen, dat hij die weer gaat herstellen.
Ja, en hij is ook conservatief.
Zeker, ja.
Hoe conservatief?
Ja. Nou ja, dat is gewoon waarde conservatief, zou ik zeggen. Hij komt uit Hoogsauerland. Hè. Dat is dus in Noord-Rijn-Westfalen een beetje een bosrijk gebied. Dus hij staat gewoon voor de traditionele christendemocratische waarden. En hij staat er voor het bedrijfsleven. Dus het is zowel conservatief als neoliberaal. Het is ook die neoliberale vleugel binnen de CDU. Die is heel sterk vertegenwoordigd onder hem nu. En dat, zeg maar, het bedrijfsleven. Hij wil ook echt, ook in Europa, wil hij voor het bedrijfsleven meer gaan doen en betekenen. Dus dat zijn eigenlijk de twee pijlers. En de CDU heeft ook nog een christelijk sociale vleugel. Die is wat minder bezet op dit moment.
Ja, en hoe verhoudt zich dat? Want je zei al, zijn grote voorbeeld is Kool.
Ja.
Maar Merz is dus een conservatief die de regels een beetje oprekt. Hoe gaat dat samen?
Ja, wat ik dus interessant aan Kool vind, is dat Helmut Kool natuurlijk, ja, de vader van het belangrijkste Europees verdrag, zou je hem bijna kunnen noemen. Maar Kool was wel iemand die in 1989 en 90 allerlei dingen deed waarvan de bevolking eigenlijk niet geen weet had. Dus Hongarije, nog in het Oostblok, kreeg geld van Duitsland, steun van de Bondsrepubliek. En Kool had toen geregeld dat de Oostenrijkse-Hongaarse grens, dat was eigenlijk de voorwaarde, dat die maar open zou moeten gaan. Dus het oude prikkeldraad werd weggeknipt. Dat heeft hij gewoon dus vooraf, voordat de muur viel al, uiteindelijk, dus in de DDR zeg maar, heeft hij dit geregeld. Op een gegeven moment werd in begin 1990 duidelijk dat de Sovjet-Unie hongersnood zou kunnen hebben. Toen heeft hij heel snel Jacques Delors gebeld en via de EU, waar nog allerlei boterbergen en zo lagen, heeft hij vlees en voedseltransporten naar de Sovjet-Unie geregeld. En dat zijn allerlei dingen, zeg maar, die een beetje openheid voor de situatie van dat moment, dat had Helmut Kohl bij uitstek.
Gebeurtenissenpolitiek.
Ja, dat is iets heel anders dan wat er nu, wat eigenlijk Merkel vooral voorstond. Die wilde vooral open, transparant, volgens de Europese regels handelen. En daar kunnen we dus zien dat Merz misschien op een gegeven moment toch uit eten is met Donald Tusk en dan in Polen iets bedenkt en dat dan misschien voorgesteld gaat worden.
Dat belooft wat. En dat brengt ons ook naar Duitsland, in Europa en de wereld. Want nog voor de verkiezingen en daarna reisde Merz naar Parijs, Warschau en Kiev en liet hij de schuldenrem los voor Europese defensieambities. Maar slaat Duitsland daarmee ook echt een andere weg in? En gaat dit ook goed voor Europa uitpakken? Ik wil eerst even terug naar de campagne toen Merz iets opvallends zei in een televisiedebat. Want hij zei van ja, ook richting de NAVO-top, moeten we nog maar kijken of de NAVO nog bestaat zoals we hem kennen. En je hoorde daarin ook echt die teleurstelling naar de VS toe. Dat hij zich toch een beetje in de steek gelaten voelde. En ook gelijk zei van ja, we moeten op onze eigen benen staan.
Ja, heel interessant dat hij dat zegt. Want eigenlijk volgens alle diplomatieke regels zeg je zoiets niet. Wat je moet proberen, dat zie je Rutte ook doen, is vooral Trump bij de les houden door te zeggen dat we het zo goed doen bij de NAVO, dat we absoluut artikel 5 steunen enzovoort. Dat was in ieder geval de lijn die Angela Merkel had. Om te voorkomen dat Trump eigenlijk min of meer munitie zou krijgen om te zeggen van nou, die NAVO die kunnen we wel opheffen. Dus toen bijvoorbeeld Macron ooit zei dat de NAVO hersendood was, dat was in 2018 trouwens, toen is Merkel meteen opgebeld van dat kan niet, dat moet je niet zeggen, want daarmee geef je Trump argumenten om de NAVO inderdaad op te heffen. En het lijkt dus dat Merz zich daar niet zo heel erg veel van aantrekt. Het kan ook zijn dat dat typisch iets is van een lijsttrekker voor de verkiezingen. En als hij eenmaal zeg maar in het kanslerambt zit, dat uiteindelijk de minister van Buitenlandse Zaken tegen hem zegt van nou, doe dat maar even niet meer. Maar het geeft natuurlijk wel heel duidelijk weer hoe hij denkt.
Ja, want
hij zit een beetje op de lijn van Macron.
Ja, en blijkbaar zat...
We moeten het zelf gaan doen.
Ja, en blijkbaar zat er wel strategie achter. Want Der Spiegel had gelekte notulen in handen gekregen van een fractieoverleg van CDU vlak na de verkiezingen. En toen heeft Merz blijkbaar daar gezegd, mocht Trump terugtrekking uit de NAVO aankondigen, dan zijn wij de eerste die hierop adequaat hebben gereageerd. En hij heeft ook gezegd, dat wird ein heißer Ritt.
Ja, nou, en hij is goed met heiße Ritten, om het maar even zo te zeggen.
Wat?
Nou ja, hij is iemand die leeft op crises en als het moeilijk gaat, dan staat hij er en dan wil hij er ook zijn. En dat is eigenlijk ook, dat is een beetje een stijlbreuk met de vorige kanseliers. Want die hadden toch heel sterk het idee van, we gaan eerst kijken wat vinden de partners? Hoe kunnen we ons verdrag misschien aanpassen? Of wat zijn de mogelijkheden? Merkel die heeft heel lang gewacht voordat ze de Griekenlandcrisis echt ging oplossen. En toen ze eenmaal zover was, toen ging het allemaal heel erg snel. Terwijl Merz iemand is die misschien eerder voor zijn beurt praat.
Terwijl hij wel echt een transatlanticus is, hè?
Bij uitstek, ja. Hij heeft natuurlijk heel erg lang ook gewerkt voor BlackRock, Amerikaanse investeringsmaatschappij. Is natuurlijk heel erg veel in Amerika geweest. Voorzitter van de Atlantic Broeker geweest, ook heel belangrijk. Dus hij is bij uitstek een Atlanticus, ook iemand die goed Engels kan, die het Amerikaanse bedrijfsleven heel erg goed kent. En die dus zwaar teleurgesteld is over de situatie nu. Want hij had natuurlijk het liefst als grote vriend naast Trump gezeten daar in die Oval Office. En dat is een beetje de vraag.
Dat is de ruzie, denk ik.
Ja, dat weet ik niet. Wat ik dus zo interessant vind, is dat we hebben de laatste weken, maanden heel weinig gehoord van Duitsland. Want Scholz heeft niks meer gezegd eigenlijk. En Merz wou samen met Scholz naar al die toppen toe. Daarvan heeft Scholz gezegd, dat doen we niet. Daardoor kon Merz eigenlijk niet zoveel zeggen. Maar hij heeft nu straks, op 6 mei wordt het kabinet dus geïnstalleerd. En een week later is er een regeringsverklaring. Hij heeft alle mogelijkheden om dan heel snel alles uit te rollen. Zijn toekomstige minister van Buitenlandse Zaken is al in al die hoofdsteden geweest. Dus alles is al eigenlijk geregeld. En ik neem aan dat er bij wijze van spreken misschien zelfs al geoefend is voor allerlei situaties na 6 mei. En de bedoeling is dat we dan niet meer alleen maar Starmer en Macron of Ursula von der Leyen in Europa zien. Maar dat Merz daar heel nadrukkelijk ook bij staat.
Hij wil echt ook die rol oppakken.
Ja, zeker.
Maar hoe doet hij dat dan met Trump? Want hij lijkt hem nu een beetje aan te vallen.
Ja, dat klopt, ja. Maar ik denk dat het juist, wat ik zei, het zijn toch een beetje gevoelsmensen. En minder van de regels. Dat heeft Trump natuurlijk nog in vele malen erger, zeg maar. Maar dat die stijl, daar kunnen ze elkaar wel vinden.
En je zei het al, hij probeert naast Macron en Starmer, die nu een beetje die leidende rol in Europa oppakken, om zich daar tussen te wurmen. Ja. Heeft hij eigenlijk een plan?
Nou, dat denk ik dus wel. Ik denk dat er zeker allerlei plannen...
Maar wat weten we daar al nu over?
Nou, dat is dus allemaal heel bescheiden wat we daarvan weten. Maar wat we bijvoorbeeld weten, wat ik heel interessant vind, is Duitsland is by far de grootste donor voor Oekraïne in Europa. Dus ook veel meer dan Groot-Brittannië en vele malen meer dan Frankrijk. Dus dat was eigenlijk een PR-probleem van Duitsland. Scholz wilde niet te veel als oorlogskanselier bekend staan, maar meer als vredeskanselier. Maar in de praktijk betaalt Duitsland veruit het meest. Dus als daar dan een kanselier komt die zegt, ik betaal het meest en ik heb ook invloed, ja, dan is dat eigenlijk vrij snel geregeld. En dan staat Duitsland daar ook vrij snel.
Ja, want Merz zei ook, ik wil Taurus-raketten misschien aan Kiev. Lange afstandsraket.
Ja, maar daar zie je dan, dat is dan toch wel weer interessant. Want er werd altijd gezegd, Scholz houdt het tegen. Maar de huidige, meest populaire Duitse minister van Defensie, dat is Boris Pistorius, die heeft niet gezegd, die heeft gezegd, heeft u ooit gehoord dat ik daarvoor ben dan? die blijft minister van Defensie. Dus we gaan nog zien of die Taurus-raketten geleverd worden. Er zijn allerlei problemen vanuit de SPD, zelfs grondwettelijke problemen, want die Taurus-raketten moeten aangestuurd worden, mede door Duitse militairen, die dan ook vanuit Oekraïne actief zouden worden. En volgens de SPD is dat tegen de grondwet. Dus dat omdat ze dan dus een zeg maar Duitse militairen in oorlogsgebied optreden. En dat zou dus een hele andere situatie worden. Dus er zijn, het is niet zo dat nou zo snel anders wordt.
Nee, en hij zocht Macron een paar keer op. Ja. En dus is daar weer een Frans-Duitse as in de maak?
Nou, ten eerste...
Dat is belangrijk voor Europa.
Ja, zeker. Maar ten eerste zegt hij dat we Polen niet moeten vergeten. Dus een Frans-Duitse
as... Dat heb ik zo natuurlijk. Ja, maar wat zoekt hij in Frankrijk?
Nou, wat ik heel interessant vind... is dat hij eigenlijk allerlei ideeën... persoonlijk allerlei ideeën heeft... die misschien gerealiseerd kunnen worden. Dus zijn eerste speech in de Bondsdag... die ging over Europese belastingen. Hij vond, maar hij vindt nog steeds, dat dat afdrachtensysteem wat wij hebben met die meerjarenbegrotingen, dat ze daar van af moeten dat we een direct Europese belastingen moeten betalen. Nou, dat vindt Macron zeker ook. Daar kan ik me niet anders voorstellen dan dat hij dat ook vindt.
In Nederland is dat vloeken in de kerken.
Ja, ja, ja. En ik denk ook dat het wordt heel moeilijk, want je moet dan het verdrag gaan veranderen. En het Europese verdrag veranderen is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Dus... Dat bedoel ik. Hij kan wel allerlei ideeën hebben, maar uiteindelijk heb je nog wel even de vraag of dat allemaal gerealiseerd kan worden. Hij vindt dat grote bedrijven veel makkelijker moeten kunnen fuseren in Europa. Dus er is een hele grote fusie van Siemens, het Duitse bedrijf, en Alstom, Franse spoorweg, die dus locomotieven en zo maken. Het bedrijf is afgekeurd door de Europese Commissie. Hij vindt dat we dus een nieuwe industriepolitiek moeten hebben. Dat we snel een bankenunie moeten hebben. Dus er zijn allerlei ideeën die bij hem persoonlijk leven eigenlijk. Die hij ook zal willen realiseren. En die waarschijnlijk ook met die etentjes met Macron bespreken.
En de Fransen willen het ook. Alleen de Fransen denken dan dat de Fransen dan ook aan het roer komen te staan.
Ja, de Fransen die moeten ook altijd het straatje meepikken. Ja, ja. Dat moeten we nog zien hoe dat dan precies loopt. Maar Merz heeft wel meer armslag. Want de Fransen willen natuurlijk vooral dat de Eurofighters worden aangeschaft. En dat er Airbus goed gaat. En de Franse defensieindustrie wordt ingeschakeld. Dat kon onder Scholz eigenlijk niet. Omdat daar dan toch net te weinig armslag was. En ook omdat die Eurofighter nog helemaal niet klaar is. Dus die moet nog uitontwikkeld worden.
Ja.
Maar Merz kan daar dus veel meer betekenen tegenover Frankrijk.
Ja, en je noemde al Donald Tusk,
ja,
de Poolse premier. Ook daar wil hij meer samenwerken met op dat is zoeken.
Niet meteen geregeld, hè? Want de PiS-partij, dus die nu dus in de oppositie zit, die zegt dat Tusk een agent van Duitsland is. Een geheim agent van Duitsland, zeg maar. En dus Tusk kan niet zomaar...
Waarom? Waarom?
Oh, dat vinden ze al jaren. Dat zeg maar dat Tusk, natuurlijk, Tusk was voorzitter van de Europese Raad. En ging heel goed met Merkel.
Want zij wantrouwen Duitsland.
Zeker. We hebben ook een commissie ingesteld voor schadevergoeding van de Tweede Wereldoorlog. En zijn tot een schade voor Polen gekomen van 1,3 biljoen. Hè, dus biljoen, even, dus 1000 miljard. Vinden dus ook dat die 1,3 biljoen moet worden betaald door de Bondsrepubliek. En Scholz heeft een keer een kabinetsbijeenkomst gehad. Dat doen ze vaak. Hè? Dat doen ze ook met het Nederlands kabinet. Dan gaan ze samen zitten. En heeft toen voorgesteld om 200 miljoen aan nog levende oorlogsslachtoffers in Polen uit te keren. En daar is dus niet mee akkoord gegaan. Want dat was te weinig. En daar kon hij niet mee thuiskomen. Omdat hij dus weet dat als ik daarmee thuiskom, ja, dan word ik weer als agent van Duitsland neergezet.
Dus dat is een heel precaire relatie.
Ja, maar hier geldt ook weer. Tusk wil veel meer geld voor de verdediging van de NAVO-Oostflank. Dat kon Scholz niet regelen. Want hij had die strenge minister van Financiën die dat allemaal niet wilde uitgeven. En dat kan nu wel. Doordat de schuldenremse dus veranderd is.
Schuldenrem, ja.
Dus de schuldenrem kan Duitsland nu ook waarschijnlijk meer gaan investeren in de verdediging van de Oostflank. En zal Tusk dus wel degelijk ook makkelijker met Duitsland kunnen optrekken.
Maar probeert Merz dan een soort van nieuwe as te creëren? Frankrijk, Duitsland, Polen?
Precies. Dat is zeg maar de oude, dat heette Weimar Dreieck. Die is opgericht in 1991, als ik het goed heb, kan ook 92 zijn, door toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland en Polen. En dat ging toen eigenlijk ook om de, zeg maar, de ereschuld van Frankrijk en Duitsland ten aanzien van Polen. Omdat Polen het land is dat het veruit het meest geleden heeft in de Tweede Wereldoorlog. En die Weimarer Dreieck heeft altijd een beetje een zieltogend bestaan gehad. Maar Merz wil die opnieuw nieuw leven inblazen, zeg maar. Ook omdat Polen natuurlijk een opkomende economie is en een heel centrale speler in de verdediging van de NAVO-Oostflank, het buurland van Oekraïne. En ja, dat is toch wel het land waar heel veel om draait in de komende tijd. Dus het is ook logisch om Tusk uit te nodigen bij die, zeg maar, bijeenkomsten van de Frans-Duitse as.
Ja, en sinds de uitbreiding van de EU ligt Polen natuurlijk ook veel centraler.
Precies, ja.
Echt niet meer in de uithoek, maar...
Ja, en Merz vindt dus ook echt dat Polen erbij hoort. En dat Polen erbij betrokken moet worden. En ik denk dat dat ook slim is.
Tijd voor de laatste ronde. En ook de grote passie van Mathieu, de leestafel. Hanko, wat heb jij voor tip?
Ja, ik heb genoten van de biografie van Friedrich Merz door Volker Racing. Zijn week... Toer Macht,
ja.
Omdat het boek heel goed, zeg maar, die lange lijnen schetst en ook heel goed laat zien waar Merz vandaan komt en ook allerlei, ja, leuke vergelijkingen trekt. Bijvoorbeeld dat Merkel eigenlijk in de oppositie tegen het establishment van haar eigen partij partijleider werd en dat Merz eigenlijk precies hetzelfde gedaan heeft in de oppositie tegen Merkel in dit geval. Een hele nieuwe beweging binnen de Christendemocratische Partij heeft opgericht. En nu dus aan het roer komt te staan. Net zo oud als Merkel, heel interessant. Maar hij gaat nu alles goed maken wat misschien in zijn ogen door Merkel fout is gedaan.
Ja, interessant. En ik haakte eigenlijk op in, want ik ben in de voorbereiding van deze podcast... ben ik zelf een podcastserie gaan luisteren van het site online. En dat heet Friedrich Merz, zijn lange weg zur Macht.
Ja.
Ik heb hem nog niet helemaal afgeluisterd, moet ik eerlijk zeggen. Maar het gaat echt ook in op hele leuke details. Ik hoor dat er een relletje was geweest dat Merzhouwer hebben gelogen over zijn lange haar toen hij jonger was. Dat hij zich veel meer voordeed als een rebel. Nou ja, dat soort dingetjes kom je allemaal tegen in die podcast. Ook een leuke aanrader en... Nou ja, als je geen zin hebt om een boek te lezen, dan kan je luisteren. En als je geen zin hebt om te luisteren, kan je het boek lezen en kom je wat meer te weten over Merz.
Genoeg te doen.
En al deze tips zijn terug te vinden op al onze socials van Café Europa. Hanko, dank voor je komst. En dit was Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Dank voor het luisteren en dank aan de redactie Freek Ewals en Annelies Hoelen en producer Anneke van Hees. Graag tot de volgende keer.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.